gaan met u lezen uit Johannes 21 vanaf vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had, om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. We weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden, één voor één, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.
Wij gaan naar de ontmoeting tussen Jezus en Petrus. In aansluiting zingen wij niet, in aansluiting bidden wij. Maar dat krijgt u vanzelf mee. Dat gebed eindigen wij straks wel, dus laat u daardoor niet verrassen. Wij eindigen dat gebed met te zingen, herstel mijn eerste liefde. Dus na de preek, of de preek eindigt in gebed en dan zingen we samen, herstel mijn eerste liefde. De vraag naar geloof is voor veel mensen irritant. Je kunt het merken, en ik neem aan dat jullie daar allemaal op de een of andere manier wel weet van hebben, dat op het moment dat, dat je bijvoorbeeld op je werk of in de klas of waar dan ook, dat er opeens zomaar de kerk of het geloof ter sprake komt. Tegenwoordig hoor je dan meestal de mensen zeggen van, oh, dat moet je zelf weten, ik geloof niet. Dat is principieel onjuist, want iedereen gelooft in iets of in iemand of ergens in of wat dan ook. Maar wat bedoelt iemand als hij dat zegt? Toen ik tiener was, toen moest je, zeker buiten de kerk, helemaal niet met geloof om aankomen. Want dan kreeg je meteen van, en je gaat mij niet bekeren. Nou, tegenwoordig is dat wat milder geworden. Tegenwoordig is het van, nou, dat moet je zelf weten. Daar klinkt iets in door van, hou je geloof bij je. Ik wil het niet. Ik wil niet dat jij met mij over God begint. Daar kun je heel lang over nadenken. Maar dan denk je misschien wat over anderen. Doe dat vanmiddag dan maar. Over waarom iemand dat dan zegt. Waar het mij vanmorgen om gaat is, dat in die klank, ik wil niet dat jij met mij over God begint. Of misschien nog zoiets, er zal wel iets zijn, maar niemand weet dat. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Einde gesprek. Er zit iets in ieder geval één van de elementen is, ik wil niet over die grens. En op het moment dat je dat bemerkt in een gesprek, of ga je ook bij jezelf denken. Hoe zit dat bij mij eigenlijk? Het is prachtig om liederen te zingen, om samen naar de kerk te gaan of op afstand de dienst mee te maken. Dat was geweldig. Maar als je zo iemand tegenkomt, is dat een vraag aan jezelf. Hoe leef jij eigenlijk met Jezus? Hoe leef jij eigenlijk met God? Kom jij wel uit je hokje? Of zit er diep van binnen bij jou ook zoiets van: begin daar alsjeblieft met mij niet over. Zolang ik van mijn ouders moet, zit ik hier. Maar als het niet meer hoeft, dan doe ik een stap terug. Denk niet dat het alleen van kinderen en tieners is. Er zijn ook heel veel mensen die kinderen hebben gekregen en nog op de een of andere manier geloven dat ze hun kinderen ook geloof en kerk moeten meegeven. Maar op het moment dat die kinderen de deur uit zijn, dat het consequente handelen op zondag niet meer een beeld is voor hun kinderen, haken ze ook zelf af. Doen ze een stap naar achteren. En denk niet dat het alleen bij de 40ers en 50ers zo is. Ik ken ook 80ers en 90ers die vraag stellen. Ik heb het nou mijn hele leven volgehouden, maar hoe is dat eigenlijk met mij? Het lastige is dat in deze preek je over je grens wordt uitgenodigd. En we hebben het net gelezen, Sam ging ons daarin voor. Jezus, na de maaltijd, die treedt Simon Petrus tegemoet. En Simon Petrus die krijgt de vraag te verduren: Simon, zoon van Johannes. Dus hij wordt als mensenkind neergezet, niet zoon van het koninkrijk. Die vrijheid krijgt hij. Ik zal je niet vastpinnen op wat je misschien altijd hebt geroepen. Ik wijs je niet op je belijdenis. U bent de zoon van de levende God. Ik duik niet in de kerkelijke archieven om te kijken welke tekst jij meekreeg toen je gedoopt werd of toen je belijdenis deed. Nee, Simon, zoon van Johannes. Je krijgt volledig de vrijheid. Je hoeft van Jezus niets met God te hebben. Simon, zoon van Johannes. Heb je mij lief? Meer dan andere mensen. Ik ga niet op de verschillende vragen in, maar die vragen worden steeds minder. Eerst meer dan alle mensen en dan heb je me lief, heb je me enzovoort. Dat doe ik verder niet. Maar wat doet Jezus? Jezus die stelt aan Petrus de vraag van zijn leven. Ja, even begrijp me goed. Jezus die stelt aan Petrus de vraag waar hij mee leeft. Dus Jezus spiegelt de vraag, maar dan niet in twijfel, maar juist in een uitdaging om binnen te komen in de liefde. Je merkt al aan de manier waarop ik het nu een beetje uitleg, dat de ruimte die Jezus aan Petrus geeft een hele liefdevolle ruimte is. Licht, mantel om hem heen geslagen. Petrus, jij mag zijn wie je bent, maar ik wil wel weten, hou je van mij? En het aparte is dat Petrus in eerste instantie had gezegd: u bent de zoon van de levende God, de Messias. Ja, Petrus, dat heb je niet van jezelf, dat heb je van God. Maar het volgende wat we van Petrus horen is: ik ken die mens niet. In de hofde hadden we vorige week ook al, daar bij het Sanhedrin. Daar zegt Petrus tegen de mensen om hem heen: ik heb niets met die man. Dus de deur bij Petrus ging echt helemaal dicht. En dan kun je ook nog gaan mediteren over wat hij dan bedoelt. Petrus, heb jij niets met een zoon van God die zich laat geeselen? Kun jij met de pet en met je hart niet bij een God die regeert door zich te laten vermoorden? Word jij tot in je tenen woedend, Petrus? Omdat nu hij eindelijk antwoord kan geven aan Pilatus en aan Caiaphas en aan Herodes, dat hij het niet doet. Irriteer jij je soms mateloos, Petrus, aan het feit dat nu het evangelie een keer verkondigd kan worden, dat Jezus alleen maar tegen Pilatus zegt: je zegt het zelf. En tegen Herodes: het zijn jouw woorden. Petrus had op dat moment, toen iemand tegen hem zei van: ja, maar jij hoort ook bij die man. Nee, had Petrus gezegd, ik ken die mens niet. Ik heb niks met die man. Geen relatie, geen count me out. Ik heb er niets mee te maken. Nou, daar mag je samen over spreken wat dat dan betekent. Maar nu komt Jezus en wij als mensen zouden misschien, dat weet ik niet, maar wij als mensen zouden misschien zeggen: ja, jij hebt gezegd dat jij niks met Jezus had. Nou, hier ben ik dan, kom maar op. Wat was dat nou voor waardeloze opmerking, Petrus? Ben je wel goed bij je hoofd? Na alles wat ik heb gedaan, al die wonderen, al die dit, al die dat. En dan ben je zeker scheidbenauwd, nu ik opgestaan ben uit de dood. Zo zouden wij wellicht handelen. Er zijn sommigen nu al, ik zie het aan de ogen, die zeggen: nee, zo zou ik het niet doen. Goed, maar je snapt dat de preek wel verder moet. He? Dat snap je. Nee, wat Jezus doet is: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Dus hij zet hem terug bij wat hij echt had. Jij bent Simon, zoon van Johannes. Ik reken je niet af op al je woorden. Maar belangrijker nog dan, hij doet zijn armen open en nodigt hem om, en nu krijg je het, om over de grens heen te stappen. Om dat wat van binnen zit, heb ik Jezus echt lief. Geloof ik werkelijk in Jezus? Geloof ik werkelijk in overgave aan mijn naaste, dat dat de weg ten leven is? Geloof ik werkelijk dat alle machten van de wereld het moeten afleggen tegen een zoon van God die zijn leven geeft? Geloof ik werkelijk dat ik het geluk vind in mijn leven door mijzelf uit te leveren in liefde aan de ander? Geloof ik dat werkelijk? Petrus die liep blijkbaar met die vraag, want Jezus stelt hem. Jezus spiegelt de vraag van jouw leven. En ik kan het niet laten, ik mag er ook niet omheen, ik moet het persoonlijk maken. Maar ik kan het beste aanwijzen in een liefdesrelatie tussen mensen. Daar kan ik het beste aanwijzen, want die kennen jullie namelijk. Moeder-kind, vader-kind, kind-vader, man-vrouw, vrouw-vrouw, maakt me niet uit, liefdesrelatie. Als je wel eens in een liefdesrelatie zit of hebt gezeten, overvalt je, niet antwoord hoor, want ik bedoel, je gaat, dat hoef je van mij publiekelijk niet te doen. Maar gaat er dan niet eens door je hart heen: hou ik wel van haar? En het domme is dat je helemaal geen maat hebt. Tenminste, ik zou de maat niet weten. Ik zou niet weten hoe ik een maat moet leggen die aan de hand waarvan ik mijn liefde voor Ria of voor de kinderen kan meten en dan kan zeggen: ja, ik hou echt van je. Ik zou het niet weten. Ik weet niet wat voor maat dat is. En dat maakt onzeker van binnen bij tijd en wijle. Meestal denk je er niet over na. Gaat het leven gewoon zijn gewone gang? Ga je gewoon zondags naar de kerk? Sta je 's morgens op? Ga je 's avonds naar bed? Eet je je piepers? Denk je er niet bij na? Maar er zijn van die momenten, en Petrus had er nu zo één. Hou ik echt wel van het evangelie in Christus Jezus? Is dit de boodschap waaruit ik wil leven? En Jezus spiegelt dat. Ik kom zo nog even terug op die relatie. Jezus die spiegelt dat. Hij spiegelt jouw vraag. En dan mag je natuurlijk antwoorden: ja, ik geloof wel dat er een God is. Ja, ja. Maar zit daaronder niet de vraag: geloof ik echt met hart, ziel en verstand in de God van hemel en aarde, in zijn ondernemen? Geloof ik echt? Geef ik mij over aan barmhartigheid? Geef ik mij over aan vrede? Geef ik mij over aan vergeving? Of blijft het bij: tuurlijk, tuurlijk geloof ik in God? Want dan is de vraag: wat blijkt er nou uit jouw woorden? Als je zegt: ja, ik geloof in God. En vervolgens mangel je je naaste. Dan blijkt toch uit je daden dat je niet in God gelooft. Niet in de overgave. Niet in liefde. Goed. Jezus die spiegelt de vraag van Petrus. Die zit hem heel diep in zijn tenen. En Petrus die begint met: ja, ik. Maar Petrus, dat is niet genoeg. Niet dat ik eraan twijfel wat je zegt, maar Jezus spiegelt Petrus nog een keer. Hou je echt? Ja, ja, echt. Petrus, hou je van me? En dan komt dat punt, en dan kom ik terug bij de relatie, dan komt het punt dat Petrus de stap waagt. Hij zegt: u weet het. En u weet het, en mensen die in een relatie leven, die kennen dit moment. Dat je jezelf moet overgeven aan de liefde van de ander. Ook al twijfel je nog zo hard aan je eigen liefde, ook al twijfel je nog zo hard aan je eigen bestaan en aan je eigen zekerheden, dat je in een relatie tegen de ander zegt: als jij niet van me houdt, is er geen relatie. Dat is wat Petrus doet. Hij geeft zichzelf aan Jezus. Heer, u weet het. Dat is zoiets als van: ik kom er niet bij. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik zou niet weten welke maat ik op uw vraag moet zetten. Merk je dat Petrus helemaal tot in zijn tenen gaat en gaat zeggen van: ik weet het niet. Ik heb het onderzocht. Ik heb aan alle kanten gekeken. Ik heb de liederen gezongen. Ik heb de preken gehoord. Ik heb de teksten gelezen. Ik ben naar de club geweest. Ik heb catechisatie, belijdenis gedaan. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik werkelijk geloof dat wie het meeste lief heeft, dat toont in het geven van zijn leven aan de ander. Ik weet niet of ik dat geloof. Ik weet niet of ik mijn leven wel kan geven aan een God die alles voor mij over heeft en aan mij vraagt: volg mij. Ik weet niet of ik dat geloof. Heer, u weet het. En Petrus die geeft zichzelf over aan Jezus in die woorden. En dan zegt Jezus geen bemoedigende zin. Want hij heeft natuurlijk al wel gezegd: hoed mijn schapen, weid mijn lammeren. Dat laat ik ook even rusten, komt zo meteen bij Johannes terug. Jezus zegt dat Petrus achter Jezus aan moet komen. Dat hij hem moet volgen. En daar staat er nog zoiets bij: verheerlijken van de dood. Met Petrus dood zal hij hem verheerlijken. Jezus die zegt dus niet iets van: jongen, omdat jij gelooft, briljant leven. God laat zijn kinderen nooit armoe lijden. God laat zijn kinderen nooit ziek worden. Als jij je hart aan God geeft, jongen, dan heb je een rode loper tot in de eeuwigheid. Nee, het lijkt net alsof Jezus zegt: Petrus, jij hebt je leven aan mij gegeven. Dit gaat jou de kop kosten. Dit gaat jou je aardse leven kosten. Deze overgave aan mij. En mensen die dat in een relatie hebben gedaan, moeder-kind, ik kan het weer opnoemen, mensen die in een relatie zichzelf aan de ander hebben gegeven, die weten dat dat pas stopt aan het eind van het aardse bestaan. Pas dan krijg je je leven terug. Maar dat is heel beroerd als je in die relatie al jaren denkt: maar hou ik wel van jou? Hou jij wel van mij? Snap je het verschil? De eerste is: Leg een meetlat aan. Doet Jezus niet. Jezus nodigt je uit om in zijn licht de ander je aan de ander te geven. Hij zegt dan tegen Petrus dat hij voor de schapen van de kudde moet zorgen. Nou, Petrus die springt ogenblikkelijk in de do-modus. Want die begint dan om zich heen te kijken. Welke schap? En die ziet Johannes. Petrus, die wordt ogenblikkelijk als... Ja, dat is mijn conclusie hoor. Dan mag je vanmiddag... geef alsjeblieft ook andere visies. Ja? Maar mijn conclusie is dat Petrus eigenlijk niet hoort wat Jezus zegt. Maar dat hij ogenblikkelijk overspringt in de modus van... Oh, nou moet ik wat doen. Nou moet ik laten zien dat. Lammeren. Lam, ben jij lam? Ja, ik ga voor jou zorgen. Ja, ze kijkt me verschrikt aan. Ja, ik ga zorgen. Oh, God behoede ons voor herders die tegen die lammeren... Ik ga eens even lekker voor jou zorgen. Dan vraagt hij aan Jezus... En wat gebeurt er met hem? Dat is het laatste punt waar ik je wil laten zien. Wat doet Petrus? Petrus legt de meetlat die hij voor zichzelf niet heeft... wel naast Johannes. Heer, wat is zijn maat? Beleidt hij wel goed? Komt hij wel vaak genoeg in de kerk? Zingt hij wel de goede liederen? Gelooft hij wel echt? Wat zal er met hem gebeuren? Waarom? Nou, hij begint natuurlijk bij iemand van wie hij weet dat Jezus heel veel van hem houdt. Dat staat er ook. Nou, begin dan maar daar. Dan kan ik leren te herderen. Gaan we herdertje spelen. En Jezus die zegt ogenblikkelijk tegen Petrus. Luister. Als ik wil dat hij blijft, wat heb jij ermee te maken? Volg jij mij? Wat zegt Jezus nou? Petrus, begin nou niet de maat die jij zelf niet hebt te leggen op andere mensen. Jij beleidt niet goed, jij hebt niet de goede relatie, jij bent gescheiden, jij leeft samen, jij... Petrus, die maat heb je voor jezelf niet. Jij hebt net in paniek je leven aan mij gegeven, omdat ik jou de vraag van je leven stelde, want je hebt geen maat. Nee, Heer. Nou, laat dan ook Johannes aan mij over. Begin dan niet met anderen de maat te nemen, maar volg jij mij. Wat is dat nou? Nou, volg jij mij? Ja, maar Heer, u weet toch wat ik heb gedaan? Ja, Petrus, ja, dat weet ik, maar ik probeer je duidelijk te maken dat wie zijn leven geeft voor zijn vrienden, het leven zal vinden. Ik probeer je duidelijk te maken, Petrus, dat ik de weg ben. Wandel zoals ik, wandel in mijn geest, deel het koninkrijk uit. Ga je niet blind verdedigen tegenover alle machten van de wereld, want die snappen het toch niet. De machten van de wereld willen maar één ding. Praat niet over God. Praat niet over overgave aan de ander. Want de mens wil zijn eigen koning zijn. Petrus, volg jij mij. Dat wil zeggen dat hij zijn leven ook werkelijk in handen van Jezus moet laten liggen. Heer, leer mij. Mij, ik die geen kruis wil dragen. Leer mij u te volgen. Leer mij te zijn waar u bent. Leer mij met uw ogen naar de mensen te kijken. Leer mij in uw liefde aan de mensen de vraag van liefde te stellen. Leer mij mijn oordelen af. Leer mij mijn prachtige buitenkant af. Petrus, als ik wil dat hij blijft, wat heb jij ermee te maken? Volg jij mij. En nu komen we terug bij het begin. Wij hebben in ons dagelijks leven allemaal met die vragen te maken. Allemaal, hè? Ik ben wel een beroepsgelovige, maar dat wil niet zeggen dat ik die vragen niet heb. Geloof ik wel echt? Daar kom je nooit uit. Want God geeft jou geen maat. God vraagt alleen maar aan jou in Christus. Mag ik je leven? Dat is link. Ik zeg het je nu al. Het is link om nu te zeggen, Heer, hier is mijn leven. U hebt het. En als ik kruis moet dragen. Ja, want dat weet je dus niet. Kunt u me niet zeggen waar ik naartoe ga? Kunt u me niet zeggen hoe lang het nog gaat duren? Kunt u me niet zeggen wanneer die pijn zal ophouden voor, over een wereld waarin de kinderen worden vermoord? Kunt u me niet zeggen, wat gaat jou dat aan? Wat er met hun gebeurt? Volg jij mij. Dat is de overgave waartoe Petrus wordt geroepen. Dat is de overgave waartoe wij worden geroepen. En we leggen ons leven in gebed voor God neer. Maar ik zal eerst even, misschien wil je even voor de muziek klaar gaan zitten, staan. Ja, bij de piano ga je zitten, bij de gitaar ga je staan. Wij gaan samen bidden. Midden in deze wereld, door een eeuwenoud woord, Heere onze God, komt u ons tegemoet, spiegelt u ons ons eigen leven voor en nodigt ons uit in de lichtkring van uw liefde. Vader, u kent ons. U weet wie wij zijn. U weet dat er onder ons mensen zijn die iedere dag die overgave aan u kennen. Die iedere dag beginnen met neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maar u weet ook dat er onder ons zijn die meteen hun handen uitstrekken en zeggen, oh nee, niet bij mij. En Vader, achter die handen leeft de vraag, is er een God? Wat zal ik doen? Heb ik wel echt lief? En wij bidden, Vader, laten onze afwerende handen, handen worden die zich uitstrekken naar u. Dat we in uw liefde kunnen bestaan. En we hebben uit de Bijbel gehoord, we weten dat Petrus is de kruisdood stierf. We hebben uit de Bijbel gehoord dat we achter u aan mogen komen. Dat we niet weten waar dat zal gaan, maar open onze ogen. Dat we met uw liefde naar de andere mensen mogen kijken. Dat we onszelf mogen uitleveren in uw naam aan die andere mensen. En dat we zo mogen geloven en vertrouwen dat uw liefde de weg van leven is. Dat uw liefde ook door ons heen in uw kracht een bron van leven zal zijn. Als een teken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt. Vader, we bidden voor elkaar. Voor ons links, rechts, achter en voor ons. Leer ons de stap uit onszelf te zetten en ons leven aan u te geven. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de Zoon des Mensen komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, zal hij iedereen naar zijn daden belonen. En ik verzeker jullie, sommigen van die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Kinderen aan of nog niet?